Ingaan in de rust is het aangekondigde onderwerp bij mijn tekst vandaag. Waarom begint u nou te lachen? Wacht maar. Mijn tekst vandaag is Matthäus 11, vers 29... Nou ja, vers 28 en 29 is het. Het is Matthäus 11, vers 28. Kom herwaarts. Hierheen. Kom herwaarts tot mij. Zei de Heer Jezus. Allen die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u, want er staat nog een vers rechtstreeks achter. Neem mijn juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Zodat u niet meteen hoeft te denken dat als u rust ontvangt van de Heer, dat u daarna niks meer te doen hebt. Want het vers spreekt meteen over mijn juk is zacht en mijn last is licht. Dus juk dragend worden wij toch. En een last, of heette dat een kruis, hebben wij, als het goed is, toch allen te dragen. Was de bedoeling. Ik roep altijd meteen, je moet er ook niet aan denken dat je echt niks meer te doen hebt. Want ik zou me stierlijk vervelen, het is het ergste wat me kan overkomen, denk ik. Dat is niet zo, maar dat denk ik wel altijd. Hè. Helemaal niks te doen hebben, niks kunnen, niks hoeven, niks meer. Niemand zal je missen als je er niet meer bent, dus valt niet op. Je moet er toch niet aan denken, ledigheid heet zoiets en dat is niet hetzelfde als rust. Maar wat is het dan wel? Begrijp je me goed? Ik heb dit onderwerp niet uitgezocht. Iemand heeft het mij aangereikt. Dat wil zeggen tamelijk dringend omgevraagd. Dat is een excuus mijnerzijds. Ja. Dat is waarschijnlijk, dat excuus van mijn kant is waarschijnlijk omdat ik me toch niet graag bemoei met iemands privéleven. En ook niet met iemands geestelijk leven. Dat is een persoonlijke kwestie. Want hoewel misschien in het christendom in het algemeen, wat dat wezen mogen, de indruk gewekt wordt dat wij als christenen gesteld zijn onder een uitgebreid systeem van wetten, onder christelijke ethiek, maar vooral onder christelijke ethici. In Apeldoorn ook niet geheel onbekend, en anders bekend uit Kampen. Een beetje theoloog noemt zich, orthodox theoloog noemt zich vandaag niet theoloog, zelfs die predikant noemt zich ethicus. Nou ja, misschien is dat inmiddels achterhaald, maar ja, dat ben ik zelf ook, dus vooruit. Maar ethicus, zo van men onderwijst wet. En in het algemeen wordt de indruk gewekt dat wij christenen onder wetten en regels en onder het gezag van de klassies en de kerkenraad en de paus en de synode en het concilie staan en onder het kerkelijk recht en onder de ban en of hoe dat maar heet, dat heet geloof ik niet meer zo, maar hoe dat maar heet, moet ik u zeggen dat dat niet zo is, want onze levens als christenen zijn rechtstreeks ondergeschikt aan dat ene hoofd. Daarom zei de Heer ook, je zult niemand pater noemen hier op aarde. Nou stond niet in het Latijn, dus er stond, je zult niemand vader noemen hier op aarde, want één is uw vader en gij zijt allen broeders. Want ons leven uit geloof is per definitie een leven in vertrouwen. Niet op het concilie, de paus, de pater of wie het maar waren allemaal, de predikant, de pastor. Maar vertrouwen op de Heer en zijn woord. En ik ben mij bewust, als ik dat zo zeg, dat het redelijk makkelijk over mijn lippen komt, naar het schijnt. Maar ik weet dat dat een hoge drempel is. Een kleine stap voor de mens, maar een grote stap voor de mens. Nee, ik zei het precies goed. Ik moest er wel over nadenken, maar ik zei het goed. Het is een kleine stap voor de mens, je kan het zo zeggen. Maar het is een grote stap voor de mens individueel. Was die van Louis Armstrong? Nee, hè? Nou ja, goed, maar die, het is een grote stap voor de mensheid om die beslissing te nemen en te zeggen, ook voor jezelf, van en nou laat ik dat allemaal los en dan ga ik rechtstreeks naar de Heer en zeg tegen de Heer, hier ben ik met al mijn tekortkomingen. En al die lui die ertussen staan, die horen daar niet tussen. En die moet je op een gegeven moment leren te passeren. Daarom sta ik er ook liever niet tussen. Nee, liever niet. Ik wil daar helemaal niet tussen staan. Evangelisatie bijvoorbeeld is niet de mensen uitnodigen om zich bij ons aan te sluiten. Het is geen klantenwerving voor ons kerkgenootschap of wat er voor door moet gaan. Het is mensen brengen bij de Heer. Zoals Johannes de Doper zei, letten jullie allemaal even op. Kijk even waarheen ik wijs. Zie het Lam Gods. En toen waren er inderdaad twee, lezen wij, die de vinger volgden en achter de Heer Jezus aanliepen, die zich omdraaiden en zei, wat moet dat? Quo vadis of weet ik veel, zoiets. Wat moet dat? En toen zeiden ze, Heer, waar woont gij? En toen zei hij, kom maar mee, kom maar kijken. En zo is het met ons in onze situatie van vandaag. Wij staan niet achter Johannes de Doper. Ik bedoel het overdrachtelijk nu natuurlijk. Niet onder iemand die ons dan wijst of die onze middelaar is of iets dergelijks. Maar wij volgen de weg. En dat is wat broeder Albert Corving zojuist hier gelezen heeft. Niet in mijn opdracht overigens, want we hebben het er echt niet over gehad. Zulke dingen doen we niet. Maar hij heeft gelezen uit Hebreeën 4, waar staat dat wij dus met vrijmoedigheid zouden ingaan tot de troon der genade. En als je tot de troon nadert, dan staat er echt niemand meer tussen. Dan kom je echt op audiëntie. En in dit geval bij de allerhoogste instantie die er is. Daar is moed voor nodig. Daarom staat er, laat ons met vrijmoedigheid ingaan. Maar het is niet alleen moed die nodig is om in te gaan tot hem. Het is ook zo dat er moed voor nodig is om al dat andere, al die anderen, want dat is het in de praktijk, achter je te laten en te zeggen en nu enzovoorts. Het is een persoonlijke keuze. Ik zeg altijd, ik ben klassiek evangelisch. Dat bestaat niet meer, maar ik ben het nog. Klassiek evangelisch, laatste der Mohikanen of wat het maar was. Klassiek evangelisch, u ook nog broeder? Mooi. Ik ben klassiek evangelisch en wij kwamen tot een persoonlijk geloof en wij kwamen tot overgave. En de vraag was of je de Heer kent als je persoonlijke zaligmaker, verlossen en zaligmaker. Individueel. Zie. Daarna wijs ik erop dat de Heer weliswaar ooit in het openbaar sprak, bij gelegenheden, zelfs met een heleboel publiek. Maar het meest aansprekende vind ik persoonlijk dat de Heer gewoonlijk sprak met individuele mensen. Er is dikwijls, als er niemand bij was, en soms ook waren ze er wel bij, maar dan verdwenen ze vanzelf wel. En dan bleef die ene over. Ik ga er geen voorbeelden van noemen. Maar u weet het goed, voor de charismatischen onder u, die zich abusieflijk evangelisch noemen. Voor de charismatischen onder u, er was een heel ziekenhuis vol met 5 zalen. Maar de Heer richtte zich maar tot één en zei, wilt gij gezond worden? En dat is niet een vanzelfsprekende zaak, niet een retorische vraag. Want ja, de hele wereld om ons heen is vol met mensen die niet gezond willen worden, die geen belangstelling hebben voor het woord van God, die liever ziek zijn en zorg nodig hebben en zich voor dat doel aansluiten bij allerlei instanties, waaronder religies enzovoorts, maar rechtstreeks komen tot die God die hen roept. Ja, dat doen ze niet. En toch, ingaan in de rust is niet anders dan dat. En dat hoop ik u te laten zien vandaag uiteraard. Want de Bijbel geeft een specifieke betekenis aan dat begrip rust. En uit dit vers wat ik u gelezen heb, hier in de Matteüs 11, mogen blijken dat die rust inderdaad niet betekent dat we helemaal niks meer te doen hebben of zoiets. Integendeel, want ik had u natuurlijk ook met gemak aan het begin van de dag kunnen lezen teksten als, laat ons dan ons benaastigen. Nou, dan heb je het druk hoor, als je moet benaastigen. Dan heb je het zo druk dat je er naar van wordt. En dan hebben we die teksten waar staat, wandelt dan waardiglijk de Heer, waardiglijk het evangelie enzovoorts. Waardiglijk goden, een keer of vijf, het schiet me zo gauw niet te binnen, maar dat soort dingen, dan heb je toch druk met je wandel. En bovendien zijn wij zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, dus daar heb je het dan heel erg druk mee. Want aan die goede werken moeten de mensen ook nog zien dat wij christenen zijn. Dus we worden geacht eerst naar de toneelschool te gaan om te leren hoe we dat doen moeten. Ja, dat heet niet toneelschool, maar dat, ik weet niet precies hoe het wel heet. En als ik het wel weet, dan zeg ik het liever niet. Kortom. Er zijn schriftplaatsen genoeg die zeggen dat we het druk hebben. Bovendien had ik u ook meteen kunnen lezen. Laat ons dan die wapenrust in Gods aandoen. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Hetgeen wel erg genoeg is, strijd tegen vlees en bloed. Maar het is meer dan dat. We hebben de strijd wel tegen vlees en bloed hoor. Je moet niet vers half lezen en dan stoppen. Hè? Het is, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, tegen geestelijke boosheden in de lucht. Sommigen begrijpen dat verkeerd en denken dat ze daarna demonen moeten gaan uitdrijven. Doe net alsof het daar staat. Maar dat staat er niet, nee. En bovendien, het is een heel ander soort strijd. Dat wil zeggen een strijd waarin wij staan en wij zijn dus krijgsknechten van Christus. En we moeten bovendien nog een loopbaan lopen alsof wij en moeten we nog echt voor de winst gaan, weet u wel. Tweede plaats en derde plaats interesseren ons niet. Gaat maar om één ding, daarom heet het ook Formule 1. Hè. Wij willen alleen het maximale eruit halen. We moeten zo hard mogelijk lopen enzovoort. En als je dat allemaal gelezen hebt, en soms moet ik het wel eens lezen. Ja, waarom weet ik ook niet, maar soms moet ik het lezen, kom het tegen of denk ik dat ik het doen moet. En dan krijg ik commentaar. En altijd maar zeggen, ja, nou moeten we weer ineens. Ik dacht dat we verlost waren en in de vrijheid stonden. En dan gaat die apprenade, wat gaat ons ineens weer vertellen, dat we van alles moeten. Maar voor mij hoeft u niks hoor. Echt niet. Ik denk wel eens, ja goed, als niemand het doet, dan doen wij het wel. Doe maar. U hoeft helemaal niks. Maar als u uw leven in ledigheid wilt doorbrengen, nou ja, dan heb ik ook geen boodschap voor u. Echt niet. Dat vind ik erg tragisch. Daar weet ik echt niks mee aan te vangen. Dan moet u aan een ander loket zijn of zoiets, maar niet bij mij. Maar als u op zinnige wijze uw leven wil vullen, moet u ook niet bij mij zijn. Maar dan weet ik waar u wel moet zijn. Namelijk, dan moet u met vrijmoedigheid ingaan tot de troon der genade. En dat citeer ik steeds uit Hebreeën 4 natuurlijk, de laatste verse. Maar dat is precies wat hier in Matteüs 11 staat, hè. Wat de Heer hier bespreekt, wat de Heer hier noemt, grijpt sowieso vooruit. Dat is met al die uitspraken zo in Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes. Het grijpt allemaal vooruit op zijn opstanding en wat daarna komt. Vandaar dat je zo vaak leest, en dit verstonden zijn discipelen nog niet. En zijn discipelen overlegden onder elkaar, wat is er toch waar hij het over heeft? En daarna, en waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen? De echte vraag was natuurlijk, wij begrijpen niet waar u het over hebt. Ze zeiden, die mensen begrijpen niet waar u het over hebt. Maar het was natuurlijk, wij begrijpen het niet, daarom legde de, nee, lees het maar na. Daarom legde de Heer de paar gelijkenissen aan zijn discipelen uit, maar niet aan het publiek. Lees het maar na in Matteüs 13, echt waar. Ze begrepen het niet. En soms staat er dan bij, maar toen hij opgestaan was, toen begrepen zij eindelijk enzovoorts. En dat komt omdat die uitspraken prematuur zijn. Dat moet je leren, het is prematuur. Het grijpt vooruit. Het anticipeert op na zijn opstanding. De Heer had in zijn aardse omwandeling feitelijk maar één doel. Hij was niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij deed ook niet zijn uiterste best om aan zijn discipelen of aan zijn omgeving de Bijbel uit te leggen, of zijn opvattingen uiteen te zetten. Hij deed alleen zijn best om zijn tijdgenoten, wie het maar waren, te wijzen op het profetisch woord dat zeer vast is. Op de Oudtestamentische schriften. En een van de aspecten daarvan is dat die Oudtestamentische schriften spraken over de komst van de Messias, over hemzelf dus. En het hoogste doel op dat moment was dat ook zijn tijdgenoten zouden begrijpen dat hij zou zijn, in zijn opstanding, de Christus, de Zoon van de levende God. En toen Petrus het begreep en het hart opzij, zei de Heer, denk er een mondje dicht. Want hij zou het zijn, in zijn opstanding, daarna. Maar zei de Heer tegen Petrus, dat is Matteüs 16, hij zei, als het één keer zover is, dan ben jij de eerste. De eerste spreker zeg ik altijd op de Pinksterconferentie. Nee, dat kennen jullie niet, maar sommigen onder ons wel misschien. Hè. De Pinksterconferentie. In Velzen was dat altijd, toch? Op Bekenstein. Of Velzenbeek, een van de twee. En de eerste spreker was altijd mijn vader trouwens, maar goed. De laatste trouwens ook. Waarom dat was, dat zal ik u niet verklappen, maar dat was zo. Maar goed. Ja. Hij mocht het, nou soms was het broeder Dikkers hoor, ook Theo, ja, echt wel, maar dat even terzijde. Waar het maar om gaat is dat alles wat de Heer hier deed, dat was bedekt. En iedereen die Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes leest, komt tot die conclusie. Als men eerlijk is, het is bedekt, het is nog, ja, hoezo? Komen tot de Heer Jezus en dan rust vinden. Nou, Petrus en de zijne, Petrus zei, Heer, wij hebben u gevolgd. Nou en? Petrus heeft het nog knap lastig mee gehad. Weet u nog? Hij kwam zelfs tot verraad, omdat hij zijn leven niet zeker was. En die andere die we zo goed kennen, dat was de jongeling, dat was de Johannes, zeg maar, die overigens een ouderling geworden is later. Heel oud zelfs, dat schijnt. Die liep weg, weet u nog? Die vluchtte. Nee, zijn naam staat er niet bij, maar iedereen weet dat hij het was. Enzovoort. Hoezo? En van, we weten niet alle van alle apostelen precies wat er van hen terechtgekomen is. Maar zo, door de, zo in het algemeen gesproken, ze zijn eigenlijk allemaal de marteldood gestorven, toch? Nou, misschien een enkeling niet. Oké, het staat niet in de Bijbel, laten we het daar dan maar op houden. Maar we, daarom weten we er wel wat van. Hoezo rust? En voor zover we er wat van weten, die lui hebben de halve wereld afgezworven later. Vandaar dat je ze in Handelingen ook eigenlijk niet meer tegenkomt. Nou ja, Petrus, totdat Paulus ten tonele verschijnt, dan is Petrus ook weg. Johannes vind je nog net even en dan is, om onverklaarbare redenen is hij verdwenen. En Jacobus, ja, die was hoe dan ook was ineens, wat hij gedaan heeft weten we niet, maar hij was onthoofd. Weet u nog? En die anderen waar ze waren, ja, de wijde wereld in. Rust. Allemachtig. Reizen in die tijd was ook geen lolletje. Ja, men zegt het was makkelijk, er waren goede wegen van de Romeinen. Ja, heb je wel eens gefietst op de Via Appia? Ik ook niet, maar ik ben er wel eens met de motorfiets overheen gereden. Nooit meer hoor, dat is verschrikkelijk, zulke wegen. Schitterende wegen, highways, jawel. De, van de Romeinen, ben je mooi klaar mee. Hoezo rust? Dan moet ik verder gaan, u weet hoe goed verder gegaan is met al die christenen die, in, die hun vertrouwen gesteld hebben op de Heer. Moet ik vertellen op wat voor wijze ze allemaal te dood gebracht zijn? Bij miljoenen. Ik moet even zorgvuldig formuleren. In mijn boeken staat dat naar schatting zo'n 6 miljoen christenen de marteldood gestorven zijn. In de loop der tijd. Ja, hoezo rust? Dus wat moet je met zo'n... nou, wat is dat eigenlijk dan, rust? Dat was natuurlijk de vraag die mij gesteld werd. Begrijp ik wel, hoezo rust? Rust? We hebben het allemaal druk. Hoop ik altijd maar. Dan leven we niet voor niks. Dan doen we het tenminste, want dan maken wij verschil, heet dat. Ik vind het een mooie, ik vind het echt wel een mooie uitdrukking. Ook een beetje armoedig enerzijds, maar aan de andere kant, nee, maar het is wel zo natuurlijk, wij maken verschil. Dat was de bedoeling. Dus wij zijn wel degelijk bezig. En het is waar, wij hoeven niks, maar wij worden uitgenodigd om te komen tot de Heer. Dan vinden wij rust en krijgen wij wat te dragen. Een juk, een last. Maar dan wel een die op een of andere wijze te dragen valt. Want het juk is zacht, heet het, en de last is licht. Dat zijn geen objectieve termen, want er staat niet bij hoeveel kilo het is. Maar het is relatief. En wij leren dat wij weliswaar het een en ander te dragen krijgen, maar dat we bij gelegenheid ook, en die is al gelezen vanmorgen, waarvoor vriendelijk dank, dat wij ook geholpen zullen worden te bekwamer tijd. Dat wil zeggen, als dat nodig is. Niettemin, wij zouden wel degelijk dragen. En bij gelegenheid staat er ook, hij zal, als daar de verzoeking is, wat het ook wezen mogen, zal hij ook de uitkomst geven. Dat wil zeggen, hij geeft ons wat wij nodig hebben om die last te dragen en om dat juk te dragen. Maar wat is dat eigenlijk, die rust? Want wat daar straks gelezen is uit Hebreeën 4, spreekt over niet rust krijgen, niets, ook niet zozeer rust hebben, hoewel dat kan. Maar het gaat over de rust ingaan. Namelijk specifiek in Hebreeën 3 vers 11 lees je dat. Zo heb ik dan gezworen in mijn rust, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Ik lees Statenvertaling. En daar begint die zin met indien. Indien zij in mijn rust zullen ingaan. Daar heb ik het nog over. Dus laat dat maar even los. Want ik weet dat er in andere vertalingen staat. Nooit zullen ze in mijn rust ingaan. Maar het gaat mij om de uitdrukking in mijn rust ingaan. En in de context, dat wil zeggen in de samenhang hier, kortom, dat is Hebreeën 3 en 4, wordt gesproken niet over een omstandigheid, een toestand van rust. Is het ding in beweging of is hij in rust? In rust heet trouwens in het Engels idle. En dat betekent in het Nederlands weer leeg. Dat u dat weet, hè. Maar het gaat niet over een toestand van rust in deze twee hoofdstukken. Het gaat over een plaats van rust. En als u iets van deze dag wil meenemen, dan zou het dit moeten zijn. Het is niet maar een toestand, hoewel het dat kan zijn, maar het is een plek, een positie. Ja, de goede Nederlandse woorden zijn dan, het is niet een toestand, maar het is een staat. We hebben het over staat en toestand. Dat zijn twee weliswaar verwante dingen, maar het is niet hetzelfde. U weet wel, onze staat als gelovige, even los van de rust, onze staat als gelovige is, wij zijn volmaakt in Christus. Maar wat de toestand betreft geldt, niet dat ik al reden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. En beide termen, beide teksten die ik citeer, staan in Colossense. Gij zijt volmaakt in Christus, in hem die het hoofd is van het lichaam, enzovoorts. Maar sla ik een bladzijde om, dan ben ik in hoofdstuk 3 geloof ik van Colossense. Niet dat ik volmaakt ben, enzovoorts. Dat soort woorden. Wij jagen ernaar. Eén ding doe ik. Nou, doe ik hoort er niet bij. Dat heeft men ingevuld. Er staat gewoon maar één ding. Vergeten hetgeen achter is, het is al voorbij. En wij uitstrekken ernaar hetgeen voor is, jaag ik naar het wit. Of naar de geblokte vlag. Maar goed, de zwart-wit, ja. Maar, zomaar. Maar ik hoop dat u begrijpt waar we het over hebben. Het zijn twee verschillende dingen. De staat en de toestand. De toestand is de omstandigheden, zoals het woord zegt. Maar de staat, dat is de officiële positie waar men zich bevindt, de omgeving. En wat je hier leest in Hebreeën 3 en 4 gaat over het ingaan in de rust. Maar dat wordt ontleend aan de geschiedenis van Israël. Een volk namelijk dat in de tijd onder leiding van Mozes, die geïntroduceerd wordt in Hebreeën 3 vers 2. Het volk was onder leiding van Mozes uitgeleid uit Egypte. En dus verlost, u weet wel, ik ben de Heer uw God die je uit Egypte land hebt uitgeleid. Dus ze waren verlost. Zo begint de wet immers. Velen weten dat uit het hoofd, maar omdat het voor in de kerk hangt naast kansel, Als er niks leuks meer te bekijken valt, dan kijk je naar die borden waarop staat: ik ben de Heer, je God, die je uit Egypteland hebt uitgeleid. Terwijl de dominee zegt: stel hem ons nu onder de wet des Heeren. Daarmee tenietdoende wat op het bord stond. Ja, ik zeg het wat lomp, ik weet het, maar dan blijft het u misschien bij. Dat is retoriek. Toen maar. Israël was een verlost volk onder Mozes in de woestijn. Toch? Was bevrijd van de slavernij, het harde werk, het dienstwerk en de dienstbaarheid, heet het via de vertalingen in het Nieuwe Testament, de dienstbaarheid, de slavernij van de wet enzovoorts. En het was in vrijheid geplaatst, het was uitgeleid uit Egypteland om den Heere een feest te vieren. Nou, dat hebben ze geweten, dat feest. Toen kwamen ze bij die weg door de woestijn in een razend tempo. Dat was echt maximaal. In een razend tempo. In 3 dagen naar de Sinai, of naar de Schelfzee, dat bedoel ik. Dat was wel erg snel. Vooral als je weet waar die Schelfzee was. Maar goed, de Heer had hen op arendsvleugelen gedragen. En in een razend tempo gebracht bij de berg Sinai. In Arabië. Saudi, ja, in Midian, in het land Midian, zoek het maar op. Dat is niet naast de deur. Daar waren ze dan en onderweg hadden ze van alles beleefd. Geen tijd om op zich in te laten, geen tijd om foto's te maken. Gewoon door, dwars door de Schelfzee enzovoort. Wat een toestand allemaal. En toen waren ze daar bij die berg en toen stond die berg in de brand. En toen onweerde het ook nog, toen zeiden ze: laat dat ophouden. Alsjeblieft, en doe een bedekking over uw aangezicht enzovoort. Want ze kwamen tot de brandende berg enzovoort. Maar goed, dat staat in Hebreeën 12. En dat was geen lolletje, dat zo wordt het beschreven in Exodus, zo wordt het beschreven hier in Hebreeën 12 enzovoort. En toen moesten ze bij elkaar, ja, het was door omstandigheden, maar ze moesten bij elkaar nog 40 jaar. Dat duurde dan ook inderdaad zo lang dat de generatie die uit Egypte vertrokken was, inmiddels wel overleden was. Ik meen, misschien zit ik ernaast, maar u kijkt er toch allemaal na, toch? De generatie van 20 jaar en daarboven, allemaal overleden, wier lichamen gevallen zijn in de woestijn. Dat heb ik voor me liggen, want er staat in Hebreeën 3 vers 17... Maar ze moesten dus die hele tocht door die woestijn. Maar ze waren verlost. Maar jongen, het heet een woestijn omdat normaal gesproken een mens daar niet leven kan. Nou ja, tijdelijk. Daarom heet het een woestijn. Ik kan u dat woord nou niet uitleggen hoe dat zit. Maar in een woestijn kan je overleven. Dat wel, maar echt je vestigen, dat kan in een woestijn niet. Dat is de definitie van het Bijbelse begrip woestijn. Dus ja, ze waren onderweg. Waarheen, pelgrim, waarheen gaat gij? Naar het beloofde land. Want ze waren wel uitgeleid uit Egypte en verlost, maar ze moesten nog naar het beloofde land. En dan moesten ze dan ook nog trouwens min of meer veroveren. Als je daar geen moed voor nodig hebt, dan weet ik het niet meer. Toch? Eerst de moed die ze nodig hadden. Lees de geschiedenis maar nou. De moed die ze nodig hadden, eerst om Egypte achter zich te laten. Want dat wilden ze niet. Het was trouwens pas in tweede instantie. En ook na 40 jaar pas trouwens, dat ze de moed op konden brengen om alsnog 40 jaar later Mozes te volgen. Dan weet u toch hoe dat zat? De eerste keer ging het niet door. Mozes hoopte dat zij in hem de beloofde verlosser zouden erkennen of zoiets. Maar dat bleek niet het geval. Mozes moest zelfs vluchten. Wij willen niet dat deze ons uitleidt uit Egypte. En om te voorkomen dat ze hem kruisten, vluchtte hij naar Midian of all places. Jawel. Exodus 1, 2, waar het maar is. Toch? Nou ja. En 40 jaar later moest hij alsnog. Toen had hij er helemaal geen zin meer in trouwens. Hij vond zich ook niet meer bekwaam. De arme man was 80 inmiddels. Dus kreeg hij een klus voor de volgende 40 jaar. Kom daar eens om. Nou goed. Dus ze wilden niet, maar inderdaad, ze trokken achter de maan uit Egypte, maar ze waren nauwelijks Egypte uit en ze begonnen te murmureren. Wat het ook wezen mogen, maar je hoort wat het betekent, hè? Murmureren. Dus ja. En dat hebben ze 40 jaar lang volgehouden, ook onderweg naar Kanaan. Hoezo rust? De rust was niet in de woestijn, toch wel? De rust was Kanaan, daarheen waren zij onderweg. En als ze als volk, ik heb het over als volk, als ze als volk hun vertrouwen op de Heer hadden gesteld, zouden ze binnen afzienbare tijd in dat beloofde land gekomen zijn. Maar als volk protesteerden zij, zagen het niet zitten, wilden ook eigenlijk niet en toen duurde het wel erg lang, toen kregen ze er 38 jaar bij. Dat is ongeveer in het kort de geschiedenis. En de vraag aan ons vandaag met deze achtergrond, deze hier uit Hebreeën 3 en 4, want daar heb ik het over, met name hoofdstuk 3. De vraag is, in de eerste plaats, bent u verlost? En de andere is, bent u de rust ingegaan? Nee, ik weet het. Wij zijn hier nog in deze wereld en we hebben ons neergelegd bij het idee van dat rust, het beloofde land, dat is straks. Dat is de hemel waarheen wij onderweg zijn. Dan zeg ik, die structuur klopt, die verhouding klopt. Wij zijn wedergeboren en nu is het de rest van ons leven onderweg naar. Wij zijn op reis naar het paradijs Jeruzalem daarboven. En wat het maar was, wij trekken hemelwaarts enzovoorts. En straks dan komen we behouden aan over de doodsjordaan heen. En dat is het dan, dan komt de rust straks. En dat is een Bijbelse toepassing van deze structuur. Maar er is er nog één, en dat is de achtergrond van hier Hebreeën 3 en 4, eigenlijk van de hele Hebreeënbrief, als u mij vraagt, maar specifiek Hebreeën 3 en 4, dat is dat het niet alleen gaat over iets van tijd en je moet er doorheen, chronologisch, maar ook iets van iets abstracters. Wij hebben die wereld achter ons gelaten, maar die is er nog steeds en worden er nog steeds door omgeven. Maar ik bedoel het nou abstracter, wij worden daarvan verlost, we hebben het achter ons gelaten, we zijn juridisch der wereld, der zonde en der wet gestorven. Maar de vraag is, maar zijn we ook in Kanaan? Los van dat we daarheen onderweg zijn, is ook de andere gedachte dat wij reeds nu ons bevinden in die hemelse sfeer. Het woord gewesten wil ik niet gebruiken, want ik kan het maar nooit vinden in mijn Statenvertaling. Dus ja, maar in die hemelse, nou oké, in de hemel. Want dat is wat de Bijbel zegt. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. Niet, wij gaan ooit een keer daar naartoe. En we doen het rustig aan, want we hebben geen haast. Dat staat nergens in de Bijbel. Er staat, God heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus enzovoorts. Hebben jullie die nog? Dat was Efeze 2. En dan heb je natuurlijk altijd Filippenzen 3... waar staat dat ons burgerschap, onze wandel, welke vertaling je maar gebruikt, ons burgerschap, onze wandel, onze polytuima, is in de hemel. En daarom, omdat we daar zijn, verwachten wij dat ook als gevolg daarvan en als vervolg daarop onze lichamen veranderd zullen worden en gelijkvormig zullen gemaakt worden aan zijn heerlijk lichaam. Want dat staat daar zo. Hebben die nog? Ja. Kortom, de vraag is, bent u het beloofde land al binnengegaan? Nu? En daarna moet ik u zeggen, nou ja, in de geschiedenis ging Israël ooit onder Jozua het beloofde land binnen. Dat had nogal wat haken en ogen, want ze moesten het nog veroveren. En als ergens in het volk iets niet goed was, dan kwam de band over het volk en dan konden ze zelfs Ai niet innemen. Daarom heet het ook zo, denk ik wel eens, Ai, ja, na Jericho, hetgeen toch een feestelijke toestand was, achter de muziek aan, achter de braasband. Elke dag een rondje om Jericho enzovoorts. En dan de laatste dag was wel iets moeilijker met 7 keer eromheen. Maar ja, dan heb je ook wat. Een puinhoop namelijk. Maar dan is Jericho gevallen. De grote, de oude stad. De oudste stad ter wereld, naar het schijnt. Maar die leg ik een andere keer dan wel uit. Maar zoiets was dan toch gevallen. En dan moet toch zo'n, die volgende plaats moet toch makkelijk genoeg zijn. Maar ai, dat ging zomaar niet. Er werd zelfs sprake van nog een oude stad. Ook een van de oudste steden ter wereld. Er werd zelfs Babel bij ten tonele gevoerd. Lees het maar na. Dat is echt waar. Er was iets met Babel. En een mantel. Van Babel, koningsmantel. En wat het maar was. En echt wel speelt daar een rol. En de probeerde toch iets van de wereld. En zo. Nee, dat is niet de bedoeling. Dat gaat fout. Hebben we dat nog? En wat leren wij daaruit? Dat we trouw moeten zijn aan de Heer en ons aan zijn woord moeten houden. En dan geeft hij ons de overwinning en zijn wij in hem meer dan overwinnaars. Wat, na de opname van de gemeente of nadat we zijn overleden, om de hemel te veroveren waar we dan eindelijk zijn en dachten eindelijk rust te hebben? Zodat u ziet dat het veroveren van het beloofde land net zo goed een uitbeelding is van het wel en wee van de gelovigen van vandaag. En het probleem is, hoe doen we dat? We hebben het niet over de verlossing uit Egypte. We hebben het over het ingaan in Canaan. Dat is niet hetzelfde. Zeg ik tot de evangelischen onder u. Met één grijns, zeg het er maar bij, want ja, dat kun je via internet niet horen. Dat ik erbij grijns. Maar het zijn twee dingen. Verlost worden uit Egypte en ingaan in Canaan. En ik heb te veel gelovigen gekend die wel verlost waren uit Egypte, maar nooit Canaan waren binnengegaan, binnen deze context, nog eens, zeg ik er nog een keer bij, en dus hun leven doorbrachten in de woestijn. En murmurerend. En altijd maar het beter weten dan de Heer zelf. En zijn belofte niet kennen, zijn woord niet kennen, maar hem de kop gek zeuren. Dat is vrij vertaald murmureren. De Bijbel in de omgangstaal is toch populair, of is dat niet zo? Nou, het is nooit populair geworden, geloof ik, want ja, dat wil je zo ook niet lezen. Maar onthoud deze dan een keer, hè? Dat, wat ik nu zei, ik zal het niet herhalen. Maar zo is het wel. Zoals de man zei, iedereen wil de Heer dienen, maar het liefst in adviserende functie. Soms denk ik, ja, dat willen ze hier op aarde ook, want ik heb van de week weer op internet gekeken, op LinkedIn of zoiets. Voor zover u erin staat, hebt u een adviserende functie, heb ik begrepen. Een organiserende functie, een waarin u de baas mag spelen. Ik weet niet wie er nog werkt van ons, maar... Echt? Kijk het maar na, u kunt het zelf ook nagaan en controleren, dat is echt zo. Nou, Thomas, dan maar even terzijde. Het is het murmureren. Maar het ingaan in Canaan, in de rust, het is niet voor niks dat ik die vraag kreeg. Wil je het daar eens over hebben, een keer? Over ingaan in de rust? Niet hoe kom ik van die oude wereld af? Er zijn er genoeg mensen, dat zijn niet eens allemaal gelovigen, maar er zijn genoeg mensen die het eens zijn met mij, die zeggen, ja, je moet van die wereld af, want dat getop in die wereld is één groot gedoe, één grote flauwekul, en we worden belogen langs alle kanten, en bedreigd langs alle kanten, er zijn grote leugenaarsbenden, de hele wereld, welke wereld dan ook, maar alles, en er zijn mensen genoeg die zeggen, je kunt je er beter niks van aantrekken. Met dank aan Midas Dekkers, maar die zegt het niet zo hoor. Die zegt het leuker dan dat ik het zeg. Maar het komt er wel op neer. Die zegt, stap er maar uit, neem er maar afstand van en kijk dan maar eens achterom, je lacht je een bult. Dat is de humor van Midas Dekkers en ik volg hem helemaal en ik vind het prachtig. Alleen hij is niet in Canaan. Hij is zelf niet in de woestijn, want hij woont er mooi hoor. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Maar even loslaten. Die wereld achter je, er zijn er genoeg die zeggen, dat is allemaal niks, en die zich er niks van aantrekken. En gelijk hebben ze, vind ik echt. Maar het is maar de helft, hè. Je hebt daar ook niks aan. Kom dan tot de Heer. Ga dan het beloofde land binnen. Daar moet je wel wat moeite voor doen. Je moet er ook geloof voor hebben. Vrijmoedigheid. Je moet bovendien opnieuw door dat water heen. Nu niet door de Schelfzee, maar door de Jordaan. Toch? En dat is een groot dilemma, maar het is weer een kwestie van dood en opstanding. Het is een werkelijk erkennen enerzijds der wereld, der zonde en der wet gestorven te zijn, maar aan de andere kant het erkennen van dat men met Christus is opgestaan, dat men nieuw leven heeft ontvangen enzovoorts. En ik heb er gekend, ik zeg het niet zomaar, ik heb er gekend, en ik ken ze nog, die zeggen, ja, maar dat oude is er niet meer, en het telt allemaal niet meer voor de Heer, Godzijdank, we zijn ervan verlost, de Heer kijkt er niet naar om, dus ik sta in de vrijheid, enzovoort, dat is allemaal tot je dienst. Maar waar blijft nou, God heeft ons levend gemaakt met Christus, heeft gezegd, sta op en wandel, enzovoort. En dus ben ik nu aan het wandelen, en dus sta ik nu in de strijd, want ik heb een tegenstander, en dat hoor je dan niet. Men loopt weg voor de verantwoordelijkheid die men als kind van God heeft. Toch? Je kunt dat moeilijk noemen wandelen waardig de roeping waarmee de Heer ons geroepen heeft. Het is nog steeds eten uit de vleespotten van Egypte, maar men doet het ten onrechte. Want daar hoort men niet bij, daar is men uitgetrokken. En begrijp je me goed, deze zogeheten brief aan de Hebreeën, met excuses voor de titel, punt 1, die heb ik niet bedacht. En punt 2, die staat nergens. Die heeft iemand bedacht, ooit ergens en erboven gezet, want je moet toch wat? Omdat we geen afzender hebben, expliciet. Ik hou het altijd op Paulus, maar maakt mij verder ook niet uit. Dat zeg ik met opzet, want ik ken er ook die zeggen, ja, maar dit is voor Hebreeën en dat zijn wij niet. Dit zijn domme opmerkingen, sorry. Dit zijn domme opmerkingen, want er staat nergens dat het voor Hebreeën bestemd is. Dat is punt 1. En punt 2, hoezo bent u geen Hebreeër? Oké, wie is het dan wel? Dat weten wij toch niet? Allebei niet. Bent u een Hebreeër? Hoezo? Kun je dat bewijzen? Heb je daar papieren van? Een stempeltje of zoiets ergens? Een handtekening? Hoezo? Het is niet voorheen. Als je het boek gewoon leest, lees je dat het een essay is, een uiteenzetting, een verhandeling, betrekkelijk kort, maar, nou ja, 13 hoofdstukjes. Het is een verhandeling over de verhouding tussen het oude en het nieuwe verbond. Dat is heel vervelend, want de verbondstheologen hebben zich uitgesloofd tot vandaag om oude en nieuw verbond door elkaar te mengen tot het verbond. En als je die mensen vraagt, welk verbond bedoel je, dan hebben ze geen idee waar je het over hebt. Dan vinden ze je een lastig iemand. Hoezo? Dan ben je dom. Dan heb je zeker niks geleerd. Het verbond. Hè? Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Oké, ja, dat geloof ik ook, ja. Maar waarom leef je dan onder de wet? Het Mosaïsch verbond? Want dat heeft God niet met Abraham gesloten. Sterker nog, Galaten 3 zegt, God sloot een verbond met Abraham en toen kwam 430 jaar de wet erbij, maar die voegt er niks aan toe en doet er ook niks aan af. Want het verbond met Abraham blijft gewoon bestaan en waar het verbond met Abraham heet belofte, verbond der belofte, staat er zelfs dat zolang die wet daar was, kon die belofte aan Abraham niet eens vervuld worden. Daarvoor moest eerst de wet beëindigd worden. Voltooid vervuld worden, oké. Opdat daarna de erfenis door de beloftenis en niet door de wet aan de gelovigen zou gegeven worden. Zo staat het er in de Galaten hoofdstuk 3. Het zijn verschillende dingen. En wat hier uiteengezet wordt, is dus het verschil tussen oude en nieuwe verbond. Ik zeg dat er allemaal bij, niet om lelijk te doen, maar om te laten zien dat de discussies over dit soort zaken fundamenteel zijn en waar ze vandaan komen. Men wil niet in de vrijheid van het nieuwe verbond leven. Men wil niet de verantwoordelijkheid dragen voor het eigen leven. Men wordt er onrustig van. Men heeft liever een wet die zegt, doe dit en doe dat en doe zo en niet en doe zo. En als je dat ook vindt, nou ja, dan ligt er een mooie politieke carrière voor u, want in Nederland hebben we nogal een paar lui in Den Haag rondlopen die over de datum gaan binnenkort. Sommigen al lang zijn trouwens. Dus er valt er nog wat op te volgen. Kan je wetten gaan maken voor het Nederlandse volk? Om dat te behandelen als kinderen, ze vragen er ook om trouwens, maar goed. En ze onder wetten te plaatsen enzovoorts. En ze te verblinden voor de waarheid en voor de werkelijke stand van het land en al dat soort dingen meer. Wet verblind. Zie? Maar de Bijbel zegt, nee, het zijn twee verschillende dingen. Het een is de belofte aan Abraham, die is niet conditioneel. Er zijn geen voorwaarden aan verbonden. De Heer zei, ik zal dat doen. En de wet, waar de Joden zich tot vandaag op beroepen, ja, terwijl ik dat zeg, denk ik, ja, maar dat is ook niet waar. Maar toch staat het zo in de Bijbel. Dat ze zich beroepen op Mozes. Ik moet u zeggen, dat is ten onrechte, maar dat zei de Heer ook, dat is ten onrechte. Hij zegt, want als je je zou beroepen op Mozes, zou je in mij geloven. Als je in Mozes gelooft, zou je in mij geloven. Maar jullie geloven ook niet in Mozes. En jullie hebben je eigen wet gemaakt in de plaats van de wet des Heren, om je aan de wet des Heren niet te hoeven houden. Zodat u weet dat de Joodse wet niet hetzelfde is als de Mosaïsche wet. Die is ondertussen aangepast. Dat is het meest neutrale woord, vriendelijk dank. Ja, ik zocht het net, het woord gecorrumpeerd had ook gekund, maar dat is zo negatief. Maar zo is dat wel. En voor degene die vast proberen te houden aan de wet, voor menen vast te houden aan de wet, is het met name de apostel Paulus die bij gelegenheid zegt, als je dat dan wil onder de wet leven, versta je de wet dan niet? Zo van, gij die onder de wet wil leven, verstaat gij de wet niet? Je weet toch hoe dat zat? Met Abraham, met zijn twee zonen, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije, de een erfde wel en de ander niet. En zendt de zoon uit de dienstmaagd weg, want die zal niet erven met de zoon uit de vrije. En dit zijn dingen die anderen bedenken. Iemand zei, ja, dat is Joodse symboliek. Nou, de Joden hebben geen idee van die symboliek hoor, echt niet. En Paulus moet het ze uitleggen en zegt, dat zijn de twee verbonden. De een is van Sinaï en de andere is van Sion, Jeruzalem. De een is van slavernij en de andere is van vrijheid, Eén is het oude verbond en de ander is het, lees het maar na, Galaten 4. De ene is het oude verbond en de ander is het nieuwe verbond. En Paulus zegt, en wij horen onder het nieuwe verbond, wij zijn zonen van Isaac. Aangenomen dat hij dat overdrachtelijk bedoelt. Nee, dat bedoelt hij zeker. Maar in elk geval bedoelt hij het overdrachtelijk. Dat wil zeggen, zonen van Isaac en dus zonen van de vrije. En als u meent ook als kind van God onder de wet te moeten leven, zult u niet erven. En Ismaël was een zoon van Abraham. De Joden zeggen maar, wij zijn Abrahams zaad, we hebben nooit iemand gediend. En de Heer zegt, je hebt wel degelijk gediend, je bent een slaaf zelfs van de zonde. Ieder die de zonde doet is een slaaf van de zonde. Dat is Johannes hoofdstuk 8 enzovoorts. En bovendien, Paulus zegt, ja, Ismaël was ook een zoon van Abraham, maar hij erfde niet. Hij werd weggezonden. Nou ja, met een zakcentje, maar hij werd weggezonden. Het zijn twee verbonden, ze sluiten elkaar uit. Hoezo verbondstheologie? Nee, broeder, er zijn nog meer dan twee verbonden in de Bijbel. En voor zover ik kan nagaan, al die andere verbonden, die zijn allemaal in elkaars verlengde, hangen allemaal met elkaar samen. De enige, de odd one out, kent er iemand iets Engels? De odd one out, hoe zeg je dat in het Nederlands? Er is er één die er niet bij hoort. Die staat ernaast, dat is de wet. Hè? Een vreemde eend in de bijt. Het wordt toch nog ornithologisch, Bos, hoor je dat? Een vreemde eend in de bed. Ik zeg het tegen Bos, want die is ornithofobisch. Toch? Heeft hij mij ooit in een biecht, heeft hij me dat verteld. Maar goed, even te zeilen. Maar een vreemde eend in de Otman, oh, dat u niet denkt dat een Otman, dat het Engels is voor een eend. Maar, ik heb zo weer misverstanden. Maar de wet hoort daar niet bij. En al die andere verbonden, zoals het Davidisch verbond en de Adamidisch verbond en het zogenaamde Palestijns verbond en zo, die liggen allemaal in elkaars verlengde, want het gaat allemaal over dat die, al die verbonden vervuld worden in de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Allemaal beloften. Maar de wet hoort daar niet bij. Sterker nog, het gaat ook over de Heer Jezus Christus, maar die heeft een eind daaraan gemaakt, aan die wet. En wat de Hebreeënbrief ons uitlegt, maar wat Galaten 3 en 4, wat ik net even aanhaalde, ons ook uitlegt, is dat dat oude verbond, die wet, dat dat een illustratie is van het nieuwe verbond. Het is een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. Kortom, het spreekt over toekomende dingen. En met de woorden van Hebreeën 10 vers 1, de wet is een schaduw van toekomende goederen en niet de toekomende goederen zelf. Kortom, het oude verbond getuigt van het nieuwe verbond. En onder het nieuwe verbond heet het in Romeinen 3, ik hoop dat u het bij kunt schrijven, onder het nieuwe verbond heet het in Romeinen 3, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Maar wet en profeten doen daar niks aan toe of afdragen daar niet aan bij, zijn niet kausaal noodzakelijk, enzovoorts. Staan daarnaast. Het een is een beeld van het andere. En dat is wat hier uiteengezet wordt. Nou ja, dat is de wijze van uiteenzetting in de Hebreeënbrief. Dat wil zeggen, oud-testamentische symboliek wordt verklaard. En ik zeg het u niet voor het eerst, en waarschijnlijk mag ik hopen ook niet voor het laatst, het wordt heel, heel slecht begrepen. Ja. En waarom? Ach, er zijn meerdere omstandigheden, om niet te zeggen omstanders, die dat veroorzaken. De een is, men blijft achterom kijken naar Egypte, men heeft geen oog voor wat vooruit ligt. Men kent het profetisch woord niet, men kent de beloften des Heren niet, men staat niet op de beloften van onze Heer en God, met dank aan zuster Alt voor deze tekst, staan op de beloften van mijn Heer en God. Men staat niet op die beloften en men kijkt dus altijd maar achterom. Nou ja, links en rechts ook nog, maar niet vooruit. Want ja, dat is, daar weet men niks mee aan te vangen. Bovendien, men wil niet van het oude af. Men verlangt altijd terug naar Egypte. En men meent dat de Heer wat moet doen aan Egypte. En de omstandigheden van de slavernij wat lichter moet maken. Met een 40-urige, of was 40-urige vijfdaagse werkweek. Of zoiets in de slavernij van Egypte. En een beter salaris. Vandaar dat we daar een bond voor hebben opgericht. Om dat te bewerkstelligen met de primaire en de secundaire arbeidsvoorwaarden. En we leggen ze de Heer voor en we gaan de onderhandelingen in enzovoort. En we hopen er een procent bij te krijgen. De Heer is allergisch voor procenten. Ja, maar goed, dat willen we dan enzovoort. Mensen houden op. Maar Kanaan, vooruit. Nee, dat is er niet bij. Dus als men erover leest, herkent men het niet. En het ingaan, dat weet u allemaal, hè? Het ingaan tot de troon der genade, dat is 4 vers 16, wordt algemeen hooguit geïnterpreteerd als incidenteel, al is het dan misschien ook 5 keer per dag, incidenteel zich in gebed wenden tot de Heer. En dan moet ik u zeggen dat dat er misschien bij hoort. Let op dat ik zei misschien. Ja, het hoort erbij. Jawel, jawel, jawel. Jawel, het hoort erbij. Niet noodzakelijk 5 keer. Het kan ook gewoon 1 keer en dan veel langer. Kan ook. Moet ineens aan mijn broer denken. Ik zeg, hoe was het op je vakantie? Hij zegt, viel alles mee. We hadden maar 1 bui. Duurde 3 weken. Maar het was niet dit jaar, dat begrijpt u. Vooruit maar. Maar dat, het hoort erbij, het ingaan, het zal maar zeggen in gebed, maar dat is, daarmee heb je het vers zelf weggeredeneerd. Want het vers gaat over eenmaal ingaan in het heiligdom voor altijd. Once and for all, eens en voor altijd. En niet om hem daar wat te vragen, maar om te zeggen, Heer, hier ben ik, wat wilt gij dat ik doen zal? Of je zegt, spreek Heer, want uw knecht hoort. Dat is het ongeveer. Wie zijt gij, Heer, doet het ook goed trouwens, hoor. Dat is een alternatief. Wie zijt gij, Heer? Saul, Saul, wat vervolgt gij? Wie zijt gij, Heer? Dat was een goede vraag. Hij was toch wel goed bij de les, denk ik, op dat moment. Maar dat heeft hij geweten en hij legt het ons tot vandaag uit, wie die Heer is. Nou goed, dat is degene die op de troon zit, daar ga je dan naartoe en dan stel je beschikbaar aan degene die op de troon zit. En hij zit op de troon in de hemel en onder het nieuwe verbond, als de middelaar en hoge priester en borg van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek enzovoorts. En daar moet je wezen. En dat is de rust. En daar krijg je inderdaad wat te doen. Uiteraard. Maar bedenk dat we het hebben over een locatie. Ingaan in het heiligdom achter het voorhangsel. Zich stellen onder de beginselen van het nieuwe verbond. En als ik dan nog eens een cynische uitspraak mag doen. Ik ben van mening, maar ik meen hem wel serieus. Ik ben van mening dat verbondstheologie is uitgevonden om zich niet te hoeven stellen onder de beginselen van het nieuwe verbond. En daarom heet het, stellen wij ons onder de wet Gods. Oh ja, en dan komt het, natuurlijk, ja, het komt wel bij de verkondiging der genade vervolgens, maar toch. En de volgende week gaat weer precies hetzelfde. Stellen wij ons onder de wet Gods, en dan moet je weer je onder de genade stellen. Weet je wat je moet doen? Je moet je in één keer onder de genade stellen en daarbij blijven en daarvan niet verachteren. En op elkaar toezien dat er niemand verachteren van de genade. En toezien dat het niet sommige schijnen achtergebleven te zijn, staat er zelfs. in dezezelfde Hebreeënbrief. Enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Gaat om een tegenstelling en er zit een niemandsland tussen. Het is één ding om verlost te zijn uit Egypte. Het is een ander ding om in te gaan in Canaan. Het is één ding om verlost te zijn van het oude verbond der wet. Maar het is een ander ding om te leven onder de volmaakte wet die der vrijheid is. Echt? En dat laatste, ja, dat is ingaan in de rust. Want de rust is eigenlijk primair, een locatie, een plek. Men is er heen onderweg. Is het dan niet maar één stap, dan hoor ik u zeggen, in de praktijk van onze levens nooit. Want het blijkt voor een mens razend moeilijk om te leven, om te leren leven uit de genade. Ik weet het zeker. Want hoeveel zijn er niet die onder omstandigheden in het leven de vragen stellen, ook aan mij, eventueel. Mag ik dit, mag ik dat? Kan ik dat wel doen, mag ik dat wel doen? Enzovoorts. Maar u hoeft aan mij niet te vragen, want ik geef altijd zo nauwkeurig mogelijk antwoord. En dan zeg ik, ja, voor mij mag het. He? Oh, je bedoelt of het van de Heer mocht? Dan is het antwoord, ja, het mag van de Heer ook. Of u hem de verdriet mee doet. Dat zou ik niks op willen zeggen. Dat vind ik moeilijk. Maar andersom, of de Heer er blij mee is. Ja, weet ik ook niet. En één ben ik nog vergeten. Wat was het alternatief? De vraag was, mag ik dit of dat? En zo niet, wat dan? En soms moet je dan tussen twee slechten kiezen. Ja, ik weet het, ja. Ja. Maar of het mag, dat is helemaal klaar. Als er één gemeente is waar Paulus kritiek op heeft, omdat er van alles verkeerd ging, was het die van Korinthe. En aan de Korinthiërs schrijft hij uitdrukkelijk, alle dingen zijn mij geoorloofd. Het is de verkeerde vraag namelijk, of het mag. Slaat nergens op. Dat veronderstelt wet met voorschriften en regels, en die is er niet. Dus je kan dat niet vragen, er is ook geen antwoord op. Het is gevaarlijk om het te vragen, want daarmee stel je onder een wet op voorhand. Althans, je suggereert dat er een wet is, ergens, waar dan ook. Ja, dat is niet zo. Wij staan in de vrijheid, wij mogen alles. En dat is een heel rustgevende gedachte, dat er niet ergens een wet is die je niet kent en die je dan misschien al of niet gewild overtreden hebt, enzovoorts. Zodat je met schuldgevoelens blijft rondlopen van, ik heb zo of zo gedaan, maar ik weet nu nog niet of het wel goed was, of het wel mocht, of de Heer me dat kwalijk neemt of niet, of wat dan ook maar. Ik moet u zeggen, dit soort dingen, die maken geen deel uit van de christelijke ethiek naar Bijbelse maatstaven. Christelijke ethiek naar Bijbelse maatstaven houdt trouwens heel snel op. Want de enige regel die ik ken is dat je komt tot de troon der genade en tegen de Heer zegt, hier ben ik. Doe maar. Wat er ook van komen mocht. En wat er van komt, dat weet je. Eeuwige heerlijkheid, want wie standvastig is, onwankelbaar en altijd overvloedig in het werk des Heren, weet dat de arbeid niet ijdel is in den Heren. Dat is hoe we het in de Bijbel lezen. En hoe je dat verder moet doen, ja, ik kan u daar echt niks over zeggen. En de Bijbel zegt u er ook niks over. Wat je nodig hebt, is dit bewustzijn. Van, je bent een kind van God. Ik heb een hemels burgerschap, ik heb een hemels paspoort, ik heb me beschikbaar gesteld aan de Heer en dus aan zijn werk en het werk van de Heer. Ja, dat is makkelijk genoeg, zeg ik altijd. De Heer is degene die spreekt, dat is wat hij doet per definitie, dat is Johannes 1 onder andere dan. Dat is wat hij doet en dus het werk van de Heer is dat zijn woord gehanteerd wordt, gesproken wordt, verbreid wordt, wat dan ook, dat is het werk van de Heer. Dus als u kans ziet om daarbij betrokken te geraken, dan gefeliciteerd, dat is het werk des Heeren. En dat is het dan. Of dat rust geeft? Ja, het geeft die rust dat je weet dat je betrokken bent bij de Heer en zijn werk. Dat is wat het is. Meer kan ik daar echt niet over zeggen. Althans niet vanaf deze plek. Nou ja, en vanaf een andere plek komt er ook niet veel hoor trouwens. Maar, hè? Nee, misschien weet ik dan nog wat voor u, dat zou kunnen. Maar dan, maar niet hier vandaan. Maar dit is het principe, je gaat naar de Heer namelijk. En die regelt dat, die is hoofd van de gemeente. Die woont in ons, die heeft ons zijn geest gegeven. Dat wil zeggen, die woont als de onzienlijke in ons. En wat hij doet is ons leiden in heel de waarheid. Dus dan ben je toch weer bij het woord terecht enzovoorts. En daarna zeg ik, ja het is jammer dat ik het zeg natuurlijk, dit soort dingen. Want dit is, dit noemen ze, elders noemen ze dat voor eigen parochie preken. Ik neem aan dat u deze dingen wel enigszins weet, anders was u hier niet. Maar dat is natuurlijk niet zeker. En daarom zeg ik het toch maar. Maar dat is wel waar het over gaat. De prediker, u weet de prediker, dat is die man die niet alleen het boek schreef, maar die was de koning van Israël. Staat er ook in dat hij dat was. En hij was ook de bouwer van de tempel. De tempel, de grote tempel. En die zei dat als je tot de Heer nadert, in die tempel dus letterlijk, zo letterlijk mogelijk, als je tot de Heer nadert, dan zegt hij, dat, ja, dat, daar kun je wel een offer gaan brengen, maar dat doet elke zot. Dat heet der zot een slachtoffer brengen. Het is zodanig vertaald dat wij moderne Nederlanders toch niet begrijpen wat er staat. Der zot een elke zot doet dat. Aan de Heer wel brengen, die moeten dan maar tevreden mee zijn. Maar diezelfde zotten, die brengen ook offers aan de afgoden en de demonen en wat het maar was. En dan zijn ze er weer vanaf. Tot de volgende keer dan. Maar, zegt de prediker, zijt liever nabij. En nabij zijn en offeren, dat zijn hetzelfde woord. In het Hebreeuws. Zijt liever nabij om te horen. Want had de Heer gezegd, vanaf de ark des verbonds, vanaf het verzoendeksel, van tussen de cherubim, zal ik tot dit volk spreken. Dus als je nadert tot de Heer, en dus tot de troon der genade, want dat is die verzoendeksel met die cherubim, dat is de uitbeelding van de troon der genade, de mercy seat in het Engels, voor degene die op internet wat willen zoeken, de mercy seat. De troon der genade, vandaar spreekt hij tot ons. Niet wij tot hem, dat is wat ik u net probeerde te vertellen. Ingaan tot de troon der genade is niet om daar wat te vertellen, maar ja, dat mag wel. Er is ook niks mee mis. Behalve als dat het enige is. Het hoort niet bovenaan het lijstje te staan. Bovenaan het lijstje staat, wij naderen tot de Heer en dan voert hij het woord. U weet wel, je gaat op audiëntie bij de koning. Ik ben nog een beetje ouderwets en ik heb geleerd, als je op audiëntie gaat bij de koning, nou de koningin was het natuurlijk nog, maar vooruit, dan mag je niks zeggen, je zegt pas wat als je wat gevraagd wordt. En dan moet je met twee woorden spreken. Of drie, uwe majesteit. En dat soort dingen meer. En je houdt je mond. En als je nadert tot de Heer, is het de bedoeling dat hij wat zegt. Ja, je mag hem wat vragen. Echt wel. Maar essentieel blijft, Hij roept, hij spreekt en wij luisteren. Dat is het lied wat onze broeder zojuist gezongen heeft, straks gezongen heeft, over de zitten aan de voeten van de heiland. Dat is het enige wat nodig is. En wat Martha deed bij gelegenheid was weliswaar te waarderen. En naar menselijke maatstaven waarschijnlijk nodig, hoewel het ter discussie staat, maar toen maar. Maar de Heer zei, er is maar één ding nodig. En die citeerde het weer uit een psalm. Er is maar één ding nodig. En dat is in het heiligdom te luisteren naar de lieflijkheden des Heer. Wat was het, 127? 27. Vers 4. Dank u, zuster. Ik kan het nooit onthouden, maar dan hoort u het van een ander. Het is zitten aan de voeten van de heiland. Dat wil zeggen ingaan in het heiligdom en daar luisteren naar wat de Heer te melden heeft aan ons. En dat geeft rust. In ieder geval, wij verkeren daar niet in slavernij. Wij zijn daar vrijwillig. En hij geeft ons rust en hij zegt, ga maar even zitten. Dan zal ik het je vertellen. En dat is het dan. En dat van daaruit geleefd wordt en wij zouden wandelen in de goede werken welke de Heer heeft voorbereid, met dank aan Efeze 2. Ja, dat is zo, maar het is vanuit een situatie van rust. En dat is niet om iets te verwerven voor ons of zoiets. Integendeel. De Heer zegt, kom tot mij, die vermoeid en belast zijt, en ik zal je rust geven. En voordat ik het vergeet te zeggen, dat vermoeid en belast zijn is niet maar een vermoeid en belast zijn van het gewone leven van alle dag. Want ja, wij leven in een zondige wereld en het aardrijk is naar de mens toe vervloekt, want zo staat het in de Genesis, met smart zult gij brood eten en kinderen baren en met zweet uw aanschijns en wat er maar was. Ja, dat is allemaal waar. En dat verandert ook niet. Maar het gaat om de vermoeid, om het vermoeid en belast zijn van allerlei zaken die wij om wereldbeschouwelijke, filosofische redenen allemaal moeten dragen dan wel doen. Dat is in de eerste plaats het juk van de religie. Van de last die wij dragen. Wij moeten dit en wij moeten dat en wij mogen niet zus en wij mogen niet zo. Ongeacht van welke religie je een aanhanger bent. Hebben jullie dat nog? Maar wij zouden geen aanhangers wezen. Die zomaar ergens achteraan hobbelen. Echt niet. Wij zouden in de vrijheid staan waar niemand zegt, doe dit of doe dat. De enige die zegt, doe dit of doe dat, is de Heer die zegt, doe handeling totdat ik kom. En die geeft je een pond en daarna moet je maar zien te redden. En hoe je het doen moet, zegt hij er ook niet bij. Wij zouden immers volwassen worden, zonen worden en daarmee in de vrijheid leven en dan erfgenamen zijn van God en mede-erfgenamen met Christus. Dat is waar het over gaat. En dat geeft rust. En soms denk ik, dat is precies de reden waarom ik elke dag nog een krant lees, want ja, dan zie ik weer hoe het in de wereld toe gaat en wat een verschrikkelijke onzin het is. Of het nou over Zwarte Piet gaat, of over Trump, of over Merkel, of wie het maar over, excuses aan Merkel, of over wie het maar gaat, hebben we het al gehad over, nee, weet ik niet. Over wie het dan ook maar gaat. En wat een top allemaal. Wat een wereld. En we worden inderdaad, elke dag denk ik, wij worden weer belazerd met een kluitje in het riet gestuurd, enzovoorts. Die wereld. En dan denk ik, God zij dank, letterlijk denk ik dat, God zij dank, dit is mijn wereld niet. Ik schaam me dood. Ik schaam me toch echt helemaal dood. dat die mensen die moeten een wedloop lopen om een baan te krijgen zo hoog mogelijk. En in de politiek zie je dat bij het belachelijke af geïllustreerd. Als je daar geen grote bek hebt en geld en relaties, dan bereik je daar helemaal niks. Dan valt er geen carrière. Je valt niet vanzelf omhoog. Of je moet gebrek aan gewicht hebben, dat kan. Dan val je vanzelf omhoog. Maar zeg maar, dat is de wereld waarin wij leven. Er moet gevochten worden. En men vindt dat prachtig, want heeft iedereen gelijke kansen. Je kunt in dit land worden wat je wil, zei Rutte. Nou, echt niet. Zulke sterke ellebogen hebben niet veel mensen, hoor, om dat te bereiken. Dit is onze wereld niet. En het hoeft ook niet. Het dient tot niks, het leidt tot niks, gaat toch allemaal voorbij. Het is een kwestie van tijd. Dat is ook te prediken. Bladzijde 1, prediken. Het ene geslacht gaat en het andere komt. Ik draai hem om, maar het ene komt en het andere gaat, of wat het maar was. En je ziet ze allemaal voorbij gaan. En je ziet de nieuwe komen en je ziet de oude verdwijnen. En vroeg of laat, dan ga je zelf ook. Enzovoort. En de wereld draait maar door, heet dat. Dat is ook zo, de wereld draait door. Maar ik vind het prachtig van een titel, vind ik. De wereld draait door, vind ik geweldig. De wereld draait helemaal door, dat is inderdaad juist. Maar goed. En wij worden u weet, de wereld is een draaimolen en merry-go-round heet dat. En een draaimolen en we willen eruit, je wordt er kosmisselijk van. En de Heer zegt, oké, kom er dan uit, stap er dan uit. En dan denk je, ja, maar dat kan toch niet? En dan zegt hij, ja, dat kan wel, kom maar. Sta op. Neem je bed op. En? Juist. En wandel. Heb je dan nog? Ja, in de rust. En niet in het ziekenhuis en al die frustraties die erbij horen. Integendeel, wij bewonen, zong Johannes de Heer, een andere wereld.